Yes, KWO'ers, welkom bij een nieuwe podcast. En dit keer hebben we opnieuw een zeer interessante, welbespraakte gast. Namelijk niemand minder dan Kevin van Boekel. Wellicht herkennen jullie hem nog uit de vorige studiotalk, waarin hij vertelde hoe hij met zijn maat samen 10 weken in de Alpen viste. Nou, dat was in het jaar 2021. En in 2022 is Kevin de Balkan ingedoken. En eigenlijk heeft hij iets gedaan wat nog nooit eerder is volbracht door een Nederlands of Belgische karpenvisser. Hij heeft namelijk 9 verschillende 30 kilo vissen gevangen in een tijdsbestek van een krap half jaar. Meerdere sessies, telkens succes en iedere keer weer met het bijschaven van tactieken op het gebied van aasrigs aanpak. En daar gaan we over praten, maar we gaan ook praten over of karpers wel gelukkig maken. Is het vangen van een grote vis zaligmakend? Nou, voor Kevin was dat het absoluut niet. En ik denk dat dat een hele wijze les is die wat verderop in deze podcast zit. Wil je de beelden terugzien? Dat kan uiteraard ook. Tune daarvoor in op de KWO-community in de KWO-app of via de website. Maar voor nu zou ik zeggen, geniet van dit interessante gesprek met niemand minder dan Kevin van Boekel. Let's go. Kevin, welkom terug in de KWO-studio. Het is een jaartje geleden ongeveer, denk ik, hè?
Ja, zeker. Vorig jaar januari zat ik hier ook.
Nou, toen had Kevin een supermooi verhaal waarin hij verteld heeft over 10, 11 weken door de Alpen trekken met ook wat uitstapjes naar Midden-Frankrijk.
En klopt.
Dat was 2021. En in deze studiotalk gaan we het hebben over 2022. Want ik denk, tenminste, ik kan wel zeggen, ik heb heel wat karpenvissers in mijn leven gesproken die dan vertellen over wat er gebeurd is. Maar wat jij vorig jaar hebt meegemaakt, ja, dat slaat echt alles in. Ik weet dat je van nature een bescheiden visser bent. Het is niet, je bent niet iemand die loopt te pronken. Maar als je één woord zou moeten bestempelen aan het jaar 2022, welk woord zou dat zijn?
Insane.
Ja, ik wil het ook.
Iets anders ook kan zeggen. Ik er niet van maken. Het is,
Nee. We gaan zo meteen daar verder over praten. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Als je zo terugkomt, hè, na zo'n 2021 10-weken sessie, dan zit je dus, je hebt weken gevist, 30, 40, 50 is gevangen. Hoe is het dan om weer in Nederland te zijn en dat de enige vismogelijkheden zijn, ja, een heel stuk beperkter qua formaat ook?
Ja, klopt. Goed. In eerste instantie na 10 weken vissen, dan ben je er ook wel eventjes klaar mee, hoor. Dan ben je verzadigd, heb je er ook even genoeg van. En daarna heb ik het nog wel een paar keer geprobeerd, omdat vissen is natuurlijk voor heel veel van ons ook gewoon ontspanning.
Ja.
Ook dat vond ik lastig. Dus ik heb echt de hengels wel een langere periode in de kast gehad.
Maar op zich prima voor de wintermaanden. En
ja, zeker.
Na zo'n winter wordt het weer voorjaar. En in eerste instantie dacht je niet meteen aan de Balkan, hè, want daar gaat deze video voornamelijk over. Maar je bent weer begonnen. Dus niet met Nederlands visserij, maar dacht ik ga gewoon meteen naar Frankrijk. Hatsa.
Ja, dat denk ik. Volgens mij was mijn eerste nachtje was inderdaad weer in Frankrijk. En dat was nog redelijk vroeg in het voorjaar. En toen heb ik de eerste sessie heb ik samen met Nigel gevist. En het doel was om in Noord-Frankrijk op de kanalen te gaan vissen. En uiteindelijk zaten we 2 dagen later bij Nice. Op het bekende water.
Oh, ja.
Met het Blauwe Meer, zeg maar.
Ja. Nou, we kunnen het wel noemen, want er is net vidange geweest.
Ja, klopt.
Lac du Broc, fantastisch water. Over het jaar of 5 tot 10 zal het waarschijnlijk weer
klopt, voorlopig
interessant zijn.
Alle vissen zijn er helaas afgehaald. Maar
goed.
Toen nog niet.
Ja, kijk, dus ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Toen hadden we ook al wat contact. En je zei toen van, ja, oké, ik ga dit jaar, wil ik eigenlijk ook wel iets anders doen.
Klopt.
Dus in de loop van het jaar ben je van Frankrijk, heb je je focus meer verplaatst op de Balkan. En ik heb deze studiotalk eigenlijk ingedeeld in hoofdstukjes. En ieder hoofdstukje wil ik eigenlijk met een stelling beginnen. En het hoofdstuk heet de eerste Balkanstapjes. En de stelling die erbij hoort, Frankrijk is een mooi land voor karpenvissers, maar de Balkan is next level.
Gedeeltelijk mee eens.
Okay.
Als ik puur nu naar mijn eigen visjaar kijk, dan ben ik het daar echt volledig mee eens. Nou, denk ik dat je in Frankrijk ook bepaalde wateren hebt die net zo next level zijn als we het hebben over grote vis.
Ja, want er zijn natuurlijk een aantal criteria's waarop je een seizoen next level kan noemen. Ik denk dat we bij jou, gezien het formaat van de vis wat je gevangen hebt, dat next level is. Maar voor een ander kan dat natuurlijk zijn dat je op hele bizarre grote meren wil vissen.
Ja.
En zo moet iedereen natuurlijk ook zijn eigen visserij
En dat kom je ook weer meer in Frankrijk tegen natuurlijk. Wilde rivieren, extreem grote wateren.
Ja.
En dat is in de Balkan gewoon wat minder.
Oké, nou laten we daar eens mee... Laten we gewoon eens even induiken in die in de Oostblok-avonturen. Je hebt meerdere wateren bevist in 2022 in de Balkanregio. Maar het duurde even voordat je echt op goud stuitte. En heel eerlijk, dit water stond bij mij ook nog niet echt op de radar. Ik had er wel eens van gehoord, maar ik wist niet dat het zo extreem was. Kun je eens kort schetsen hoe je dan op zo'n water terechtkomt?
Ja, zeker. Nou, okay. Om te beginnen zijn we natuurlijk dus op een ander water terechtgekomen. En het plan was om daar een hele week te vissen. Maar ja, goed, 2 dagen verder en misschien wel 80 vissen. Tussen de 1 en de 10 kilo voornamelijk. Waren we daar helemaal klaar mee. En toen wilden we eigenlijk naar een water waar we een stipje hadden staan. En per toeval kwamen we dus langs een water waar we een karpervisser zagen zitten. En toen dachten we, daar gaan we eens eventjes kijken. En nou,
Zal ik je nog eens wat vertellen? Ik had dus ook al een stipje staan bij het water waar het over gaat, een sterretje. En jij vroeg toen van, joh, heb je nog een paar pionnetjes? Toen heb ik er een aantal gegeven, maar deze niet, omdat ik dacht, ik ga zelf daar kijken. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen in 2022. Maar ik vond het wel heel leuk dat jij dus juist die afslag nam. En dan eigenlijk ook dus heel erg beloond bent voor je pioniersdrang. En dat is natuurlijk wel heel cool.
Wel goed om te weten. Zodra dat jij dus nog een pionnetje aan mij vraagt, dan weet ik dat ik niet alles deel.
Dat je niet alles krijgt.
Nee. Maar inderdaad, per toeval komen we daar. En wij wisten echt eigenlijk niks van het water. En dat zou nu te bizar voor woorden klinken, maar dat was wel echt zo.
Nou, even voor de beeldvorming. Misschien kun je wat vertellen over hoe het werkt met vergunningen in landen als Slovenië, Kroatië, Oostenrijk. Ik denk dat voor heel veel mensen dat is van, maar dan hoe moet je dan beginnen?
Het werkt anders als in Frankrijk, hè, want daar kan je dus gewoon online een jaarvergunning kopen. In Oostenrijk, Slovenië, Kroatië is dat niet mogelijk. En daar werk je eigenlijk met dagvergunningen. Heel vaak kan je die wel online kopen, maar bijvoorbeeld in Kroatië is het volgens mij nog steeds alleen maar mogelijk om ze aan de deur te kopen.
Ja, bij de wateren zelf vaak is er een clubhuisje.
Ja, klopt. En je merkt daar ook nog dat je ook nog eens met een bepaalde gunfactor daar komt. Want je hebt ook echt wateren waar dat je dus een vergunning wil kopen. En dat ze gewoon jou een stek toewijzen. En dat je niet eens zelf een stek kan kiezen, omdat ze liever niet hebben dat je daar vist, denk ik. Mm-hmm. Dus het werkt allemaal wel eventjes iets anders en dat is wat wennen.
Nou, ik denk... kijk, Mark en ik hebben afgelopen najaar die Balkan 3.0 video gemaakt. Er was ook één water toen, waar we aankwamen. En toen zeiden ze, jullie zijn Pilar en Hofman. Jullie mogen best vissen hier, maar we hebben liever niet dat je filmt. En dat zijn dingen voor ons natuurlijk om rekening mee te houden. Maar dus mocht je naar de Balkan willen reizen, zoek sowieso heel veel uit op internet. Je hebt de site Ribiski Karten.
Ja.
Dat is een hele fijne site, eigen soort Tinder, maar dan voor Sloveense wateren. Daar staat heel veel op. En kun je ook gewoon, daar kun je meteen boeken. Goed, het water waar het nu over gaat, dat is dus een water waar je ook wel een beetje de gunfactor moet hebben van de lokale controleurs, wil ik maar zeggen. Niet iedereen komt er zomaar op. Maar jou is het wel gelukt. En jouw eerste sessie was begin van de zomer, denk ik.
Ik gok, het was net na de pij. De vissen waren namelijk helemaal leeg, dus ik gok ergens in juni. Halverwege juni, denk ik.
Ja, oké. Nou, de volgende kopje in het verhaal is start op het topwater. En de stelling die daarbij hoort, en is een beetje een pikant, is de gemiddelde Sloveense, Kroatische Balkanvisser, dat is een pannenkoek. En daardoor kan ik als Benelux-karpervisser mezelf makkelijker onderscheiden. Hoe stelt de bescheiden Kevin van Boekel zich daarin op?
Ik ben het daar sowieso mee eens. En dan meer op het feit dat ik daar iedereen exact dezelfde dingen zie doen. Mm-hmm. Alleen ook van Nederlanders die daar ook komen, waarvan ik het weet, of Duitsers, zijn die ook niet altijd even succesvol. En dat zijn wel jongens waarvan ik toch denk dat zij wel kunnen vissen. Mm-hmm. Dus mijn gevoel zegt, klopt, die locals zijn een stuk minder goed dan in Frankrijk. Maar dat is echt puur gevoelsmatig.
Maar goed,
als je ziet, kijk, de Sloveense water die ik bevist heb, wat je dan vaak ziet, is dat de locals hebben een stellage met een spothengel, een schep met mais. En
ja, klopt.
Vervolgens maken ze één compacte stek en dan vissen ze het 4 dagen uit. Nu gaan we zo meteen op over jouw aanpak praten. Maar klopt. Ik denk wel dat je vrijwel meteen wist van, als we hier succesvol willen zijn, moeten we het wel anders doen.
Nou ja, dat is de vraag. Hè? Kijk, als je daar aankomt, weet je niet direct of zij succes hebben. Maar na een dag weet je dat wel.
Ja.
En als je na een dag ziet dat zij geen succes hebben en allemaal hetzelfde doen, dan ga je wel eventjes schakelen en denken, oké, dan moet ik dit niet gaan doen. Nee. Voor hetzelfde geld vangen zij allemaal vis. En ja, dan zou ik het zeker weten kopiëren.
Dat is ook wel zo. Als je ziet dat over gillende beetmelders, dan zeg je, nou vooruit, doe mij maar ook een beetje van deze tactiek. Wat ik zelf wel ervaren heb, is dat op heel veel Sloveense wateren en ook op de Kroatische wateren en ook wel eigenlijk in Oostenrijk, dat er best wel wat meer regels zijn dan in Frankrijk. Vaak mag je, nou, noem maar eens een paar, 2 hengelsvissen bijvoorbeeld.
2 hengelsvissen, een boot. Als je het al mag gebruiken, is het enkel en alleen om stekken te zoeken. En op heel veel wateren mag je niet eens met een boot op. Je hebt veel minder vrijheid dan in Frankrijk. En dat is absoluut zeker weten waar.
En heeft dat jou ook beperkt in je visplezier? Of zeg je, nou, ik pas me gewoon aan en ik maak er het beste van?
Dat had ik van tevoren wel verwacht. Toen wij dus op dit water aankwamen en we de regels hoorden, dacht ik, oh ja, oké, dit is echt eenmalig. Maar ergens waren die regels ook wel weer heel leuk. Want je creëert ook geen conflicten.
Ach.
Als iedereen houdt zich daar aan de regels.
Veel sociale controle.
Ja, en nou ja, goed. Wij hadden het dus ook niet nodig om de regels te breken.
Ja, dus je kon niet eventjes 200 liter maden vanuit de boot het water in te laten.
Nou, we hebben 's nachts hebben we het 1 keer geprobeerd. Om wat bolies gewoon uit de boot te gooien.
Ja, je mocht ook niet voeren vanuit de boot?
Nee, helemaal niks. En we hadden direct om 1:30 s'nachts een hoofdlap op ons gezicht.
Ah, dus
en dan we echt dachten,
ja, je wil niet je vergunning kwijtraken. Dus
nee, want dan word je ook nooit meer toegelaten, denk ik.
Nee. Maar goed, hoe verliepen de eerste dagen? Want je komt aan op zo'n water, begin je ergens op een centrale stek. Kun je eens vertellen hoe dat is gegaan?
Het is best wel een druk bevist water. En er waren niet heel veel plekken, stekken vrij. Maar er waren wel een aantal stekken waar je alleen met de boot kon komen. Dus dat mag wel, je mag er naartoe varen. En toen hadden we gewoon zoiets, nou, we gaan gewoon daar zitten en we bekijken het een nachtje.
Mm-hmm.
Nou, en dan kom je daar op een stek aan waar je dus wel wat meer vrijheid hebt. Daar heb je, dat is ook de reden geweest, zo ver mogelijk van de locals af, want die zitten vrij kort op elkaar.
Dicht bij waar je met de auto erbij kan natuurlijk.
Ja, en zij zitten ook echt gewoon graag 20, 30 meter uit elkaar. Zij vinden dat ook gewoon gezellig of zo.
Ja.
En nou ja, wij zijn dus naar de overkant gegaan. En dan ga je daar wel met de dieptemeter kijken. Zie je vis in de zon. We zagen wel wat, niet bijzonder. En dan ga je wat plekjes zoeken en begin je te vissen. En ja, je begint natuurlijk altijd met hetgeen waar je het meest vertrouwen in hebt.
Ja, gewoon boilies en niet al te veel bijvoeren of meteen wel?
Ja, nee, zeker niet. Want wij wisten dus nog helemaal niks van zwemt er veel vis, zwemt er weinig vis. Er werd weinig gevangen, dus gevoelsmatig zwom er weinig vis.
Mm-hmm.
En nou ja, dan ga je dus wat talutrandjes zoeken, ga je daarop vissen. En eigenlijk ben je gewoon nog heel erg zoekende die eerste dag. Totdat, nou, ik geloof 12 uurtjes of zo, de eerste hengel afloopt.
En dan vallen de puzzelstukjes steeds meer op een plek. Ik denk dat je, wat ik me nog kan herinneren van dat wij toen contact hadden, dat je ook zei, ja, oké, de rest vangt heel weinig. En wij vangen iedere dag 3, 4, 5 vissen. Dus dan heb je al vrij snel het idee natuurlijk, oké, dit kan wel eens leuk worden hier zo op deze put.
Ja, wij hadden het gevoel dat we het heel goed deden. En wij vingen toen, ik denk 3 vissen per dag. En we hadden echt het gevoel van, nou, de rest vangt met z'n allen bij elkaar bijna niks. Dus wij zitten echt goed te vissen.
Mm-hmm.
Ja, goed, later
leer je weer allemaal dingen bij.
Leer je heel veel dingen bij. Maar op een water, gevoelsmatig, klein bestand, 3 vissen per dag. En laten we ook even eerlijk zijn, daar werden van die vissen zaten er best wel een paar 20 kilo vissen bij.
Mm-hmm.
Dus kwamen er ook echt al gewoon ineens goede vissen uit. Ja, en dan
dan ben je hartstikke blij. Nou, ik heb hier een filmpje. Filmpje 1. En dat is ook meteen zo'n heerlijke Balkanspiegel.
Nou, deze kant is gewoon een reënkouwer.
Ja, daar word je blij van, hè? Als je dat op de kant krijgt.
Ja, als je dit soort vissen voorbij ziet komen, dan...
Heb je nog dat je bij een bepaalde vangst of dat je zegt, ja, oké, nu is mijn sessie echt geslaagd?
Hoe ik daar nu naar kijk of hoe ik daar aan het begin van het jaar naar keek? Want daar zit wel verschil tussen.
Mm-hmm. Nou ja, vertel maar.
Nou, kijk, aan het begin van afgelopen visjaar zou ik thuis
2022.
Komen... Ja, 2022. Zou ik thuis komen met een 40er... zou voor mij een geslaagde sessie zijn. En dat is ook wat hier dus gebeurde. Mijn vismaat had 3 40ers.
Mm-hmm.
Ik zelf nog niet. Maar de kans dat die er nog uit ging komen was wel aannemelijk. En dat was voor mij op dat moment gewoon een geslaagde sessie.
Wauw, ja. En, nou goed, dat is ook hartstikke mooi. Hè? Want ja, ook ik vind nog steeds, als je naar het buitenland gaat en je vangt allebei een 40er, hartstikke goed. Want het gebeurt ook heel vaak dat niet lukt.
Ja.
Maar dit water heeft natuurlijk jouw perspectief veranderd.
Verpest.
Verpest misschien ook wel. Tenzij je het ook in je hoofd los kan koppelen van oké, als ik naar een ander type water ga, dan weet ik gewoon dat ik met minder genoegen moet nemen.
Absoluut. Absoluut.
En waarom denk je dat de vissen daar zo groot worden? Want het is best koud in de winter, dus het groeiseizoen is niet super veel langer dan dat je bijvoorbeeld in Duitsland een water zou hebben.
Nee, klopt. Maar er wordt op dit water wordt best wel flink gevist.
Mm-hmm.
En er is daar niemand die aankomt met 20 kilo aas.
Nee.
Iedereen heeft wel echt misschien wel 100, 200 kilo voer bij voor een week. En ongeacht of ze vis vangen of niet, dat voer gaat erin. Want,
is dat echt bij die locals daar gewoon storten?
Ja, bij heel veel mensen wel. Die hebben echt het gevoel dat als je maar blijft voeren, dan gaat het vanzelf lopen. Dat is heel vaak het idee wat erachter mm-hmm. zit. Waarvan wij misschien allemaal denken, er ligt al 20 kilo in. Zou je dat wel doen?
Misschien moet je even rustig aan doen. Oké, en ja, dan komt zo'n sessie richting het einde. Zo'n eerste trip op zo'n nieuw water. En uiteindelijk kwam de 30 kilo vis alsnog.
Ja, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Kijk, inmiddels zitten we in 2023 en heb je er een 8 of 9?
Ja, 9.
Dus in de laatste 7 maanden heb je 39 kilo vissen gevangen.
Ja, klopt.
Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, het overkomt je. Je zit op het water, ze zwemmen er. En als je dan blijkbaar goed vist, dan lukt dat. Ja. Maar die eerste zal wel echt heel speciaal zijn geweest.
Nou ja, zeker. Kijk, ik had nog nooit een 30 kilo vis gevangen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat nooit mijn doel is geweest in het karpenvissen. Maar het overkomt je in dat opzicht. En het allermooiste daaraan is, als ik aan die vis terugdenk, dan denk ik dus aan het seizoen 2022. En de reden dat zo extreem goed is geweest, is wel vanwege die vis. Want als ik die niet had gevangen, dan was ik daar denk ik niet zomaar meer teruggekomen.
Ah, ik snap wat je bedoelt.
Die vis die maakt het
trigger.
Wel, ja, die maakt het wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. En ja, goed, als je zo'n vis voor het eerst ziet, dan
ja, je weet gewoon niet meer. Ja, het is een schitterende schub. En dit soort vissen, dat zijn echt die typische Balkanbuffels. Waar, ja, of je nou voorstander of tegenstander bent van dit type water, dus relatief niet al te groot en gewoon veel vis erop. Je kan niet ontkennen dat dit... iemand die zegt dit is geen schitterende vis, ja, die spoort natuurlijk niet.
Nee, klopt.
Maar goed,
klopt.
Jij dacht, ik ga terug. De volgende sessies, ja, dan heb je natuurlijk geleerd. Dus ik ben benieuwd, hoe pak je het dan aan zo'n tweede of derde keer? Neem je veel meer voer mee? Ja.
Nou, om heel even terug te komen. Kijk, die eerste sessie, die moet je ook echt zien als verkenning. Dat wordt overal altijd benoemd ook. En dat is ook echt zo. En we hebben in die eerste sessie dus gemerkt dat er best wel wat voering kan. En aan het einde van de rit hadden we ook steeds meer het idee dat er dus misschien toch wel meer vis zwom dan we dachten. En nou goed, dan komt zo'n tweede sessie, midden in de zomer.
Dat je denkt, wat doe ik hier?
Ja, dat ook.
Kan nog wel warm zijn daar.
Het is daar verschrikkelijk heet. Maar het is wel een moment waarop dat de karpers echt helemaal los kunnen gaan op aas. En als ik dan even refereer aan de Alpen vorig jaar.
Het jaar daarvoor?
Het jaar daarvoor, ja, inderdaad. Dan heb je het echt over al gewoon 30 kilo voer die er soms op een dag doorheen ging. En dat in je achterhoofd denk je, oké, het is misschien een groot bestand. Dus heb ik besloten om voor anderhalve week, inclusief particles, anderhalve week denk ik ruim 500 kilo aas mee te nemen.
Zo.
Ja, dus dat, ja,
is echt, dat is serieus.
Ja, en dat was ook... Ik wist niet of ik alleen op dit water zou vissen, maar ook de andere...
Zou met een maat gaan?
Deels. Ik ben deels alleen, deels met Nigel en deels met Dennis.
Oh ja, die kwamen toen elkaar afwisselen.
Ja, ik ben er iets langer geweest uiteindelijk.
Ja.
Maar dat is allemaal losse delen. En omdat er op heel veel van die wateren daar veel vis zit, hadden wij wel zoiets van, ja, je moet op elk water je ook uitkomt, voldoende aas bij hebben.
Maar heb je een of andere touringcar dan mee?
Nee, ik heb een Renault Clio.
Maar hoe heb je dat gedaan dan?
Ja, dat is onmogelijk. Nee, Nigel en ik zijn er samen heen gereden. En Nigel heeft ook een station. En allebei kan wel 150 kilo voeren of zo.
Ja, met je boot en dan je hengels. Ja. Stretchertje en tank.
Dus we zijn ook echt allebei apart gereden. En later is Dennis nog zo inkomen vliegen. En die heeft een caddy en die kan ook gewoon vol natuurlijk.
Ja. Ja, dus, oké, okay, nou bizar, want zeg maar 500 kilo is echt heel veel. Maar ja, deed je alles met de voerbuis? Want dat is bijna niet te doen natuurlijk.
Ja, in die zomersessie, en daar gaan we dadelijk denk ik nog op terugkomen, maar dat voer is opgegaan. En we hebben alle bolies, wat plus minus 400 kilo aan bolies, hebben we alles met de werppijp gegooid.
Oh, wat verschrikkelijk. Ja. Mijn arm doet al pijn bij 4 kilo, laat staan 400. Nou, ja. Straks komen we terug op je blessure inderdaad.
ja.
Gaan we naar het stukje aanpak en strategie. En de stelling die ik daarbij verzonnen had was... Karpers zijn groepsdieren. En daar maakte ik, jij dus, zwaar gebruik van tijdens mijn balkansessies.
Ja, zeker. Zijn karpers groepsdieren? Weet ik niet. Maar ze zwemmen wel vaak samen. Dus je ziet ze inderdaad vaak in groepen. En waar wij maakten heel veel gebruik van de boot... Want je mag natuurlijk de boot in, je mag zoeken. En eigenlijk, als je gaat bekijken, dan denk ik dat ik een 5 uurtjes per dag in de boot zat.
Zo. Dus eigenlijk als je niet aan het drillen was of bij wijze van een koffietje drinken, dan zat je in de boot.
Ja, want dat kwam allemaal later. In het begin was het best wel zoeken naar de vis en kijken wat er onder water gebeurt. Mm-hmm. En ook op je dieptemeter zie je scholenvis. En op een gegeven moment begin je een verband te leggen. En dan weet je ook gewoon, ik moet op dat moment daar zijn. En... ik denk dat dat uiteindelijk hetgeen is waarom dat wij steeds succesvoller werden. Omdat we steeds beter begrepen wat er onder water gebeurt.
Ja, want kun je eens een voorbeeld geven? Mensen denken natuurlijk succesvol. Net had je het over 3 veertigers op een dag.
Ja.
Maar zeg maar niet om zeg maar te pronken. Maar er zijn dagen geweest van meer dan 10 vissen van boven de 20 kilo.
Ik heb samen met Dennis is onze topdag volgens mij 13 vissen boven de 20 kilo geweest.
Ja, ja. Dat is echt insane. Maar dan sta je dus heel de dag te drillen. En te voeren, dan heb je überhaupt tijd om te eten?
Nee, je zou zeggen van wel, maar... Nee,
ik wil je die grap niet maken, hè?
Nee, ik maak hem zelf van gewoon. Nee, dat is inderdaad... Wij proberen, omdat je met z'n tweeën bent... Mm-hmm. Wij zijn heel goed op elkaar ingespeeld. En dat is wel gelijk even een dingetje om aan te halen. Als je zoiets doet... Dit kan alleen met de juiste vismaat. Want... als ik sta te drillen... dan pakt Dennis er even 2 broodjes boven... En dan komt hij een broodje in je bek douwen.
Ja, voeren ondertussen.
Ja, en vervolgens doet hij zijn riempje om inderdaad. Zo'n bolie ding. En die gaat staan voeren. En andersom. En dat is wel allemaal bepalend voor zo'n sessie. Als je dat niet allebei kan doen, dan wordt het echt heel lastig.
Als je één de kar wil trekken en de andere gooit het anker uit, dan ga je ruzie krijgen natuurlijk. En er zit dus veel vis, maar je moet ze ook dan dus... eigenlijk met voedselnijd op een grote strook en aan het azen krijgen. En het is natuurlijk casting only.
Klopt.
Dus dat is aan de ene kant denk je, ja, met de boot is wel makkelijk. Maar inwerpen is natuurlijk heel snel.
Ja, het is heel snel. Als je met de boot 200, 250 meter uit had moeten varen... kan je niet deze aantallen vangen die wij op een gegeven moment op een dag vingen.
Mm-hmm.
Dat is praktisch gewoon onmogelijk.
En dan heb je... Je hebt je rigs bij. Je hebt relatief easy rigs. Dat moet ook wel, want dan gooit het niet in de knoop.
Ja, ik wil ze best laten zien. Het is echt,
nou ja, we doen wel B-roll eroverheen. Dus mensen zien natuurlijk gewoon eigenlijk een soepel onderlijntje met een stukje coating.
Ja, het is een semi-stiff eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het voor het gevoel iets minder makkelijk in de knoop gooit. Maar nee, het is super simpel.
En hoe kijk je aan tegen hengeldruk? Want ik kan me voorstellen, als je zo aan het vangen bent... je plukt meerdere vissen uit zo'n school weg... Die schot, vissen, die zal toch op de deur ook denken van... Joejoe.
Ja, dat zou je denken. En dan kom je op een stukje, het strategische stuk eigenlijk. Want om even aan te geven dat we hebben op een stack gezeten waar wij voorheen heel erg gefocust waren op de locatie. Zijn wij later, hoe vaker dat we terugkwamen, zijn we veel meer gaan richten op, we pakken een strategische plek.
Ja.
En we hebben een week, we hoeven niet te verkassen. Die vis komt wel. En dat is een uitspraak die je normaal gesproken...
Die
wil je ook niet doen. Want normaal gesproken moet je naar de vis toe. En we hebben steeds vaker gekozen om de vis naar ons toe te krijgen. Wel op een moment, wij kiezen de eerste stek aan uit waar vis zit. En om die vissen daar te houden, ga je gewoon in plaats van dat je op één stek 10 kilo bolies gooit, staan wij gewoon een hele ochtend overal te gooien. Letterlijk vanaf het punt dat we kunnen werpen. Mm-hmm. Nou, dat is plus minus 90, 100 meter.
Ja.
Vanaf daar en verder maken wij een voerstrook. En die voerstrook die is misschien wel 200 meter breed. En ook 50 meter of 80 meter lang zelfs. Dus eigenlijk wat je dan creëert is dat je gewoon overal voedsel krijgt. Maar wel overal maar één bolletje.
Ah ja, en dat is een grote vis die denkt, alsjeblieft Kevin, gooi het nou rond een marker, lekker makkelijk.
Ja, weet ik niet. Ik heb het ze niet gevraagd.
Nee,
ik denk dat die ja, tuurlijk, voor zo'n vis is het veel fijner als je het op één plek gooit. Dan hoeft hij niet te zwemmen. Maar juist daardoor, doordat ze wel moeten zwemmen, creëer je ook dat het maakt niet meer uit waar je vist. Je kan je hengels gewoon random overal tussen gooien. Want je creëert zo'n grote voerstek. En daar kan zoveel vis op leven op dat moment. Mm-hmm. Zonder dat ze elkaar in de weg zwemmen.
Ja, dus zonder je verstoort ze minder snel.
Ja, ze voelen onze hengeldruk veel minder. Een aanbeet. Ja, er schiet niet ineens 20 vissen weg van een klein compact stekje. Dus we zijn steeds meer gaan kijken van hoe kan je zo'n stek duurzaam maken. En dat je eigenlijk, als je het zou willen, gewoon een hele week op één stek kan blijven zitten.
Ja.
En het is letterlijk geweest dat wij de vissen gewoon, ja, dat klinkt heel gek, maar aan zien komen springen. Dat ze eerst helemaal aan de andere kant zitten. En je ziet ze zo steeds dichterbij komen.
Priet.
Ja.
En is het ook zo dat je bewust niet te veel dichtbij voert, omdat je daar je lijnen liggen? Dat je niet wil dat die vissen tussen je lijnen door aan het aan zou zijn, zo min mogelijk?
Nee, wij vissen al een stuk dichterbij dan de locals. Want de locals vissen gemiddeld tussen de 100 en de 150 meter, denk ik.
Omdat hun helemaal getuned zijn met hun gear om heel ver te gooien.
Ja, die kunnen echt ziek goed werpen. En wij kunnen er eigenlijk helemaal niks van. Ja. Nee, ja, maar dat moet je ook in je voordeel proberen te nemen. Kijk, je kan wel proberen om aan hun level te komen. Maar dat gaat mij daar in zo'n sessie niet lukken. Dus nee. Dan denk ik, ja, dan het wordt dichterbij.
Nee, dan kom je dan met je 10-voeters. En die gasten hebben 12-voeters, ja, en pomphengels met...
Klopt. En ik denk ook dat ook in ons voordeel heeft gewerkt. Omdat iedereen vist dus tussen de 100 en de 150 meter. Allemaal vanaf een kant. Dus dat is echt zo'n zone waar de vis altijd argwaan misschien heeft. En omdat wij misschien iets dichterbij visten.
Maar wel voeren erachter.
Wel voeren erachter, maar ze werden er ook niet gehaakt.
Nee.
En extreem verspreid.
Ja, dus dat doet sowieso niemand.
Dat doet extreme, helemaal niemand. Nee, klopt.
Ik denk ook dat zo'n local, als ze jullie bezig zagen, dat ze dachten, deze mannen hebben straks een of andere slijmbeursontsteking. Want uiteindelijk heb je iets aan je of wat was het, je arm, je schouder?
Ja, halverwege de zomersessie inderdaad. Toen zijn we bijna moeten stoppen omdat ik een golfarm had.
Zo, is dat wel gewoon goed gekomen?
Ja, zeker. Ja, zeker. Hij heeft even rust nodig, maar dat komt vanzelf wel weer goed.
Kijk, goed, ik had dus opgeschreven, als je zoveel karp vangt, hoe hou je het dan aan de loop? Ja, dat heb je net gezegd. En een ander dingetje wat ik wilde aanstippen is van, hoe belangrijk is snelheid om na een vis weer in te liggen? Kun je eens je procedure vertellen? Hoe gaat dat? Want ja, het is niet dat je dan denkt, zo, ik heb nu een vis gevangen, ga ik even een richt knopen.
Nee, wat voor ons extreem van belang is dat je gewoon alles voorbereid hebt. Dus ik knoop thuis minstens 200 richts.
En, 200?
Ja, dat zijn er minstens. Want
voor
er zijn,
het hele jaar?
Ja, dat is voor één sessie. Als het een beetje tegen zit, of ja, mee zit.
Ja.
Ik heb haken die maar voor één vis goed zijn, daarna is het puntje krom. Maar dus ik knoop gewoon 200 rigs. Die liggen geknoopt in mijn rigboxen. En dan heb ik ook nog plus minus 50 tot 100 rigs beaast. En die neem ik beaast mee. Die doe ik in
pop-up potjes.
Ja, die doe ik thuis beazen. En dat is eigenlijk omdat je vaak merkt dat als je één aanbeet krijgt op zo'n water, als je hem direct teruggooit, krijg je vaak nog een aanbeet. Dus het is ook heel vaak die sling of die vis gauw even in de sling teruggooien.
Beetje voeren.
Ja, in de tussentijd staat, als je een vismaat hebt, die moet eigenlijk al direct staan te voeren. Want dat voer wat erin blijft gaan, dat is echt het allerbelangrijkste.
Wat op zich wel interessant is, Yves, we hebben ook een studio tocht daar met Daan Biemans. Sorry, ik moet ervan overgeven, geloof ik.
Ja, vandaan, ja.
Dat was niet raar. En die vertelde ook dat hij echt 100% zeker van was, overtuigd was dat tijdens het afzinken van het aas, dat die vissen het al, als het echt voedselheid is, dat ze het al uit de hogere waterlagen durven te pakken.
Ja, ben ik ook van overtuigd.
Ja, oké, je hebt ook echt...
En daarom voeren wij dus ook, als wij zo of verspreid voeren, wij voeren ook niet eerst 10 keer in dezelfde richting. Wij gooien letterlijk iedere keer dat we gooien een andere richting op. Dus waardoor dat je niet creëert dat je eerst 5 kilo in 50 vierkante meter gooit, want dan zit daar een hele school vis voor je gevoel.
Ja, gewoon echt zo.
Ja, echt gewoon zo compleet verspreid mogelijk. Iedere keer dat je gooit, gewoon de andere kant op gooien. Dat ze het niet uit het water kunnen pakken.
Ja. Nou, uit die sessie hoort daar hoort een mooi filmpje bij. Een dubbelvangst van jou met Dennis. En ja, wat een parel van een vis die allebei een mooie vis, maar die van Dennis is, ja, dat zijn natuurlijk echt droomkarpers. 57 pond.
Ja, die spiegel. Ja.
Nou, dat is toch heerlijk om dat mee te maken samen.
Ja, ik denk dat gewoon de allermooiste momenten zijn. Je kan, als je een goede vismaat hebt en je gunt elkaar alles, ja, dan zijn dit gewoon de allermooiste momenten die er zijn.
Ja, want je bent natuurlijk ook een sessie in eentje geweest. Heb je ook een aantal mooie grote vissen gevangen.
Ja, maar klopt.
Hoe veel minder leuk is het voor jou? Kijk, voor iedereen. Kijk, Mark vindt het fantastisch om in zijn eentje te vissen. Ik vind het minder leuk. Want ik vind het leuk om een vangst te delen met een maat. Maar hoe vond jij het verschil met dat je in je eentje op pad was en dan bijvoorbeeld een 28 kilo vis ving, als dan dat je dat deed samen met je vismaat?
Dat is een goede vraag. Want deels zou ik zeggen, als je in je eentje bent, en dat is heel egoïstisch, maar dan hoef je je vis niet te delen.
Mm-hmm.
Dus als jij een bepaalde tactiek hebt en die werkt, dan ben jij ook degene die ervan profiteert. Dus enerzijds kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt van, ik vang het liefst alles zelf. En dat heb ik zelf ook, hè. Ik vang het liefst alles zelf.
Ja, gewoon als je even uitzoomt en heel eerlijk bent.
Ja, als ik volledig eerlijk ben. Alleen aan de andere kant, als ik zo'n Dennis met zo'n glimlach op zijn mond zie en de emotie die ik bij zo'n jongen zie, dan denk ik echt, oh man, dit is toch zoveel mooier.
Ja, gewoon heerlijk om dat samen dan te doen.
Ja, ik ving hem in een solo sessie, heb ik 32 kilo vissen gevangen, 32 en 34. En dat zijn extreem grote vissen, maar ik heb met Dennis een 50er gevangen waar ik veel gelukkiger was.
Ja.
Omdat je het samen hebt, je deelt hem samen en dat maakt het vissen gewoon zoveel mooier.
Ja, ik volg je daarin helemaal. Oké, gaan we naar het volgende kopje. Rigs en aas. En de stelling die daarbij hoort. Ik vis 90% met een ronnierig en opvallend haakaas. Want ik hou mijn sponsor graag voor de gek. Je wordt natuurlijk door de Biemansbeets insectenvereniging word je gesponsord. Het is niet zomaar dat jij zomaar 1000 kilo kan ophalen. Maar je hebt natuurlijk wel voordeeltjes dat je wat meer aas kan gebruiken dan de gemiddelde visser. Maar ik ben dus benieuwd, wat gebruik je als haakaas?
Nou, flail pop-ups. Nee, ik denk in 99% van de gevallen zal ik voor een snowman kiezen. Dus dat zijn wel de fluo pop-ups.
Mm-hmm.
En als ik al ergens naar overstap, dan is het vaak op wafters. En dat is vaak later in het jaar. En ja, de reden daarachter is natuurlijk dat die vis die kleurtjes al het hele jaar ziet.
Ja.
Maar eigenlijk is het vrij standaard. Ik knoop mijn rigs van tevoren thuis al. Dus het zit in een potje, ze zijn al beaast.
Ja, hoe heerlijk wil je het hebben?
Ik bedenk me ook niet meer als ik aan het water zit. Dit gaat erin en daar moet ik het ook mee doen.
En denk je ook dat de vissen op dit type water, dat ze heel snel op zo'n pop-up duiken? Heb je een verschil gemerkt als je bijvoorbeeld met een boilie uit de zak only viste?
Uiteindelijk zijn wij dat pas sessies later gaan doen, omdat wij dus heel goed vingen op die snowmans.
Ja, ik denk ook, waarom zou ik een winnend team veranderen?
Ja, als je gewoon heel goed zit te vangen en je vangt grote vis tussendoor, je vangt veel vis, dan heb je geen reden om te schakelen. Maar uiteindelijk zijn wij dus in een van de laatste sessies met singles gaan vissen. En toen was het gemiddeld gewicht ineens echt een stuk hoger.
Zo.
Toen kwamen er veel minder kleine vissen uit. Dus iedere vis pakt uiteindelijk die fluo wel. Ook die grote. Maar je ziet dus dat die kleine veel sneller op zo'n fluo duiken dan dat ze op een normale bolie duiken.
Ah, oké. Okay. Dus stel je zou nu... Kijk, dat was dan vorig jaar. Stel je zou teruggaan in de warmere maanden van dit jaar. Zou je dan niet meteen al je hengels met snowmans uitketsen? Of zeg je, ik wil eerst mijn vis vangen. Daarna zien we wel verder.
Ja, ik ben, even voor de duidelijkheid, ik ben geen bakkenjager. Ik vang heel graag grote vissen. Maar ik kan geen 24 uur naar twee roerloze hengels kijken. Mm-hmm. Dus nee, ik zou zeker weten wel met fluo's weer beginnen. Want daar heb ik zoveel aanbeten op gehad.
Ja, heel veel vertrouwen natuurlijk ook.
Ja, ja.
Ik kwam ook nog een keer herinneren dat je zei, toen had je aan de lijn. En toen had je net, toen was je arm al een beetje verrot. Had je net 20 kilo samen met je maat erin staan stikken. En toen zei je, ja Pilar, ja, we moeten eigenlijk verkassen. Want volgens mij zit een vis aan de andere kant van het eiland.
Ja, klopt. Ja. Je hebt een eiland in het midden van het water liggen. En daar rondomheen is het zo diep, 40, 50 centimeter.
Dus de vis zit of aan de ene kant...
Ja, voor je gevoelsmatig trekken ze daar niet heel vaak overheen. En ze doen het uiteraard wel. Maar toen zei tegen Dennis, joh, zullen we toch even kijken? Hengels zijn er nu toch uit, gaan we even daar kijken. Ja, en toen zagen we zoveel vis daar zitten, dat we elkaar ook aankeken en zeiden van ja, we hebben net 20 kilo gevoerd.
Ja.
En we hadden die dag 16 vissen al gevangen of zo. Dus ook echt gewoon goed. Maar we hadden echt zoiets van ja, nu moeten we wel verkassen. We moeten nu...
En is het dan zo dat op zo'n water als dat meteen je stek dan ingepikt wordt door andere vissers? Want als jij natuurlijk zo'n goede visdag hebt gehad en je zegt, joejoe, ik vertrek naar de overkant. Dan kan ik me voorstellen dat het...
Als wij aan de kant hadden gezeten waar je met de auto bij kon, dan zeker weten. Maar de locals gebruiken geen boot. Dus ook niet om over te varen.
Ik snap wat je bedoelt. Oké, laatste dingetje van dit hoofdstukje. Aas is best wel duur. Voor heel veel mensen.
Klopt.
Wat heb je voor tips om de kosten te drukken? Want niet iedereen kan zomaar even 200 kilo bollen meenemen natuurlijk tijdens een sessie.
Nee, klopt. Nou denk ik dat als je dat wel zou willen, dan zou ik persoonlijk het aasbedrijf waar je je bolies wil kopen, zou ik zelf benaderen en zeggen, ik wil 200 kilo afnemen.
Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we doen? Eventueel zonder bon of wat dan. Nee, noem maar iets op. Maar als je dan toch zegt van ik wil het mixen met particles, pellets of wat dan ook.
Maar is met de voetbuis niet te doen natuurlijk.
Nee, dat is het punt. Dan moet je gaan spomben.
Wat en, ellende is natuurlijk.
Ja, ik hou dat niet vol. En ze zeggen dat het makkelijker is, mij lukt het niet. Dus ik zou zelf denk ik gewoon brutaal zijn en gewoon een bolieboer opbellen en zeggen, hé, wat kan je voor me doen?
Ja. Oké, nou, ik heb een filmpje klaarstaan. Er staat bij 35 kilo vis. Laten we er maar even naar gaan kijken.
Ja.
Ho, ho, ho. Gast. Gast. Dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. Kom eens even kijken.
Echt niet normaal wat een grote vis. Maat, weet je wat daarbij hoort?
Oh ja, zeker maat.
Ja, als je zo in je net kijkt, wat denk je dan?
Tering.
Want ja. Dit is toch niet normaal hoe groot, wat een slagschip.
Dennis ving daar echt net daarvoor een vis van 31 kilo.
Zo.
En wij zaten met z'n tweeën naar daarnet te kijken. En we zeiden, ja, gast, deze is nog, die is gewoon nog groter.
Ja.
En ja, op dat moment weet je echt helemaal niet meer wat er door je heen gaat. Er gaat van alles door je heen. En tegelijkertijd ook weer niks. En ik weet nog dat ik naar boven rende, mijn weegschaal ging pakken. En die weegschaal lag gewoon naast mijn voeten. En
chaos.
Ja, was gewoon helemaal in de war.
En op de... Ik vroeg aan jou van, joh, is het wel 35 kilo? Want in het net zie je dat het super grote vis. Maar als je hem vast hebt, jij bent een grote gast. En toen vroeg ik, joh, wat voor lens? Maar goed, je fotografeert dat dan met een 50 mm lens. Maar
klopt.
Die vis, heb je hem überhaupt gemeten, hoe lang die is?
Nou, ik heb een onthaakmat van 1,20 meter.
Ja.
En daar kwam die zo'n stukje buiten. Dus bij 1,23 ongeveer.
Ja, dat zijn ongelooflijke avonturen, maar... Komen we bij het volgende stukje. Dat hoofdstuk heb ik de downside genoemd. En de stelling die je daarbij hoort. Grote vissen vangen is top. Maar ik heb ook leegte gevoeld tijdens deze sessies.
Klopt. Zoals jij natuurlijk weet. heb ik afgelopen jaar wederom iets meer vistijd gehad dan ik eigenlijk zou willen. Mm-hmm. En dat komt omdat ik het, ja, ik heb te kampen met angstklachten. En dat heb ik al heel lang. Alleen het afgelopen jaar is dat gewoon echt extreem toegenomen, waardoor dat ik eigenlijk nergens meer kwam. Dus het enige wat ik nog kon doen, was ook vissen. En dat is ook misschien wat je terugziet bij mij als je mijn emoties kijkt als ik een vis vang. Waar je met een 30 kilo zou je extreem blij zijn. Maar er zit bij mij altijd, heeft er wel een stukje achter gezeten van ja, maar ik ben helemaal niet blij. Mm-hmm. Ik ben blij met die vangst. Maar ik had liever iedere vis afgelopen jaar ingeruild. En nu kunnen zeggen van joh, ik heb nooit ergens last van gehad. Dus ja, het heeft twee kanten.
Ja, want heel eerlijk, ik snapte eerst ook niet van zit onze maat nou alweer daar? En ik denk dat andere mensen die wat verder van je afstaan, die dit niet weten, die zullen dan ook wel eens denken van ja, oké, hij vist ook wel heel veel. Maar
klopt.
Veel vissen maakt dus niet per se gelukkig.
Nee, zeker niet. Nee, want de reden dat ik veel heb gevist is omdat ik dus eigenlijk niet gelukkig was. Mm-hmm. En veel is nog relatief, want ik denk dat ik vorig jaar 50 nachten gevist heb. Nou, dat alles
valt
bij elkaar.
Mee, inderdaad.
Valt nog mee, maar het is wel veel meer dan ik zou willen, normaal.
Ja, want ik zag je op Carzolle nu weer voor het eerst. En ik zei tegen je, yo, wat zie je er al veel beter uit.
Iets gezonder?
Ja, afgevallen. Ja. Kan ik me voorstellen als je in zo'n fase zit van, joh, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik wil alleen maar vissen, want dan heb ik, ja, ben ik in mijn eigen wereldje, denk ik.
Ja, het is een soort van vluchten van de realiteit ook, hè. Het is heel makkelijk om daar een masker op te zetten, wat thuis op een gegeven moment niet meer lukt. Mm-hmm. En iedereen ziet alleen maar lang leven de lol en ziet een lach. Maar zoals je mij nu op Carp Zwolle zag, ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik durf wel oprecht te zeggen dat het echt een heel stuk beter gaat.
Ja.
Dus als ik nu lach, dan is het vaak ook gewoon echt oprecht.
Ja, nou ja, hartstikke mooi toch dat met stapjes. Kijk, ik denk als je de diepe dalen hebt gekend, dat je dan ook misschien nog meer gaat genieten van de hoge pieken die gaan komen. En ja. Denk je dat als je uitzoomt en je kijkt naar hoe jij was vorig jaar, hoe je gemoedstoestand dan soms was, denk je dat je altijd een fijne vismaat bent geweest voor Dennis en Nigel?
Absoluut.
Ja, denk je dat...
Nee, zeker weten niet. Want wat je bij mij terug zag komen, is dat mijn angst eigenlijk, maar mijn klachten, omdat ik dus bij het vissen in mijn element zit, ging ik echt, echt heel hard.
En autistisch de tegenaan.
Ja, gewoon echt. Ik heb momenten met Dennis gehad dat het continu liep. En dat het op een gegeven moment 2 uurtjes of 3 uurtjes stil viel. Wat natuurlijk normaal is. En waar dat Dennis op een gegeven moment zei, na 2 nachten bijna niet slapen, ik ga even op de stretcher liggen. En dat ik gewoon echt, dat er bij mij iets knapt. En dat ik zei, gast, het is helemaal stilgevallen en jij gaat slapen.
Ben je gek geworden?
Ben je gek geworden? Ja, we moeten gaan zoeken en kijken waarom dat we geen vis meer vangen.
Wauw.
En dat kan natuurlijk vanuit een bepaalde gedrevenheid zijn. Maar bij mij kwam het ook wel uit een bepaalde... ik loop weg voor de situatie en ik stort me volledig hierop. Ja. Maak je wel succesvol
Op
dat moment.
Klopt.
Maar ja.
Maar wauw. Ja, ik denk dat voor heel veel mensen... dat het heel iets is... Het is heel echt een kijkje in je ziel zo.
Ja, klopt. Ja, goed.
Nou, ik vind het heel, heel knap dat je het deelt. Maar goed, op den duur kwam er dus zo'n filmpje ook voorbij, waar ik nog een beetje van schrok. Toen zei je, ik heb net mijn 140er gevangen sinds de Alpen-serie. En toen dacht ik, van aan de ene kant dacht ik, wow, respect. Dit is extreem goed gevist, want heel eerlijk, het is gewoon echt heel goed gevist. Maar toen dacht ik ook, ja, het is ook wel heel veel vissen en heel veel vangen. En toen was ik al, dacht van ja, zou hij daar echt gelukkig van worden?
Nee, want word je gelukkig van zoveel grote vissen vangen? En er zijn meer mensen die dit soort aantallen vast wel hebben gevangen. En ik vraag me af of zij daar echt zo gelukkig van worden. Mm-hmm. Want als ik zou mogen kiezen, dan zou ik heel graag teruggaan naar de tijd dat ik een vis van 20 kilo een monster vond.
Want, ja, dat is verpest nu.
Ja, want toen was er was zoveel te verkennen en zoveel te beleven. En nu heb ik een vis van 25 kilo. Die vind ik groot, Maar het heeft niet meer dat wauw-effect. En dat is toch niet wat je wil.
Nee.
Je wil toch zo'n vis zien. En
weggeblazen denken, worden van holy moly, wat
ja,
is dit?
Ja, en dat zal bij mij voorlopig wel eventjes weg zijn, denk ik. Ja. Ik denk niet dat dat zomaar terugkomt.
En als je dan... je kan nooit in de toekomst kijken. Maar denk je dat je over 10 jaar nog vist?
Ik vis vanaf mijn 12e. Mm-hmm. Ik geloof niet dat ik ooit stop met vissen.
Nee, oké. Okay, het zit wel echt helemaal in je ingeworteld. Oké, okay, nou, bedankt voor dit kijkje in je... Ja, hoe zeg je dat? In zeg maar, de andere kant van succesvol zijn. Heb ik nog een stukje strategie. En dat gaat dan weer over het gedrag van grote karpers ten aanzien van hun kleinere soortgenoten. En de stelling die daarbij hoort, het is op een water als dit, met zo'n groot visbestand, zonder hele kleine visjes, onmogelijk om gericht op de grotere vissen te vissen. Kun je gericht op zo'n water de bovenlaag van het bestand te pakken krijgen?
Nou, ik duidelijk niet. Nou, wat ik net wel aangaf...
Nou ja,
is dat
uiteindelijk vind je ze wel.
Ja, nee, oh nee, ik ving ze. Nee, maar ik kon er niet gericht op vissen. En nou moet ik ook zeggen dat ik ben geen visser die echt gericht op de grote vis vist. Maar ik vis echt voor aantallen. En ik denk ook dat als je consequent aantallen probeert te vangen, dat die grote vis tussendoor komt. Dus mij lukt het niet. Het enige wat ik net aangaf is toen we switchten van fluo's naar wafters. Dus naar natuurlijk gekleurd aas eigenlijk, net als een bolie.
Iets minder opvallend gewoon.
Ja, iets minder opvallend. Dat daar wel iets of wat verschil in zat. Maar het is ook de periode van het jaar dat de vissen groter waren. Dus...
Ah, ja, ja, ja. Nou heb ik een filmpje klaarstaan. Ook weer een hele lekkere. Het filmpje heeft een mooie, veelzeggende titel. 31 kilo, mooiste schip ooit.
Dus ah, ja.
Daar gaan we even naar kijken.
35 kilo vis in een maand tijd.
Ah, kom maar, maat.
Kijk, dit even.
En wat wel heel mooi is, dat Dennis met... Ja goed, Dennis heeft altijd een grote glimlach. Dat hij dan ernaast komt zitten. En dan beleef je zo'n moment natuurlijk helemaal als een koning met z'n, ja, met z'n tweeën.
Nou ja, door Dennis beleef ik dat moment gewoon ook echt op die manier.
Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Kijk, een grote vis vangen is mooi, maar een grote schub vangen vind ik toch altijd nog net even iets specialer dan zeg maar een grote spiegel. Ik ben zelf een cijfertjesfreak. Ik weet precies hoeveel keer Ronaldo en Messi gescoord hebben in de Champions League. Maar bijvoorbeeld iemand als Hofman is er totaal niet mee bezig. Wat bijvoorbeeld, bedoel ik, over wat zijn vissen wegen. Heeft het bij jou dat je dat allemaal bij hebt gehouden?
Nee, totaal niet. Ik weet, van sommige vissen weet ik het gewicht nog. En dat bijvoorbeeld van deze schub, omdat die, ja, dat is zo'n mooie vis. Ja. Zo'n mooie bouw. Die heb ik onthouden. En van 90% van de andere vissen zou ik het echt niet weten.
Als nee, je weet alleen, ik heb in een half jaar tijd 9 vissen van boven de 30 kilo gevangen.
Ja, die heb ik onthouden.
Maar, waar ga je de 10e vangen? Ga je nog terug, denk je? En mag ik de andere, is het überhaupt een doel om nog een 10e 30 kilo vis te vangen?
Nee, maar dat doel is het ook nooit geweest. Nou moet ik wel zeggen, ik heb op een gegeven moment, en dat moet ik wel eerlijk bekennen, de drijf en de reden waarom dat ik daar terug ben gekomen is omdat ik dacht dat daar misschien een landrecord zwom.
Ah.
En toen had ik op een gegeven moment, ik zat er zo lekker in, ik dacht, dat zou toch zo vet zijn als je dat op je naam kan zetten. Dat is uiteraard dus niet gelukt.
Nou, uiteraard, het had zomaar gekund.
Ja, nee.
Als hij er had gezwommen, had je hem waarschijnlijk gevangen.
Ja, maar dat is dus, de verhalen gingen er dat hij er zwom en ik begin er nu over te twijfelen, mm-hmm. Ik weet het niet. Nee, een 10e 30 kilo vis is sowieso niet mijn doel. Als het ooit een doel wordt, dan komt hij wel vanuit Frankrijk.
Ah, dat zou wel heel mooi zijn.
Dat je dan...
Want ja, eigenlijk... ik heb al vaker gezegd, als ik één water zou mogen kiezen waar ik de rest van mijn leven vis, dan is het Bled. Maar als ik één land zou moeten kiezen, dan zou ik altijd voor Frankrijk gaan. Want
ik ook.
Dat is zo... Ja, ik vind het gewoon een mooier land. Maar goed, dan gaan we eigenlijk naar de afsluiting. Ik hoor namelijk een gerucht over een tatoeage bij je vismaat Dennis. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, als ik het hele verhaal erover vertel... Kijk, wij kwamen 's ochtends vroeg na 14 uur autorijden, kwamen we aan in Kroatië. En wij kwamen daar op de stek aan en er zaten een paar locals te vissen. En nou, we kregen een paar shotjes. Zo gaat dat daar 's ochtends om 8 uur of zo.
Lekker na 14 uur doorgaan.
En dan nog alles op moeten zetten. En daar kwam eigenlijk ineens het gesprek dat Dennis tegen een controleur daar zei... Ja, als ik een 30 kilo vang, dan zet ik een tatoeage.
Jij hebt dat meteen opgeschreven?
Oh nee, ik heb een filmpje gemaakt, zei Dennis. Dan had ik even één keer even duidelijk voor... Ja, als ik die vang... En ja, goed, ik heb dat filmpje opgeslagen. En we hebben een hele week op dat water gezeten... waarvan dat we dachten, nou, het moet hier dus wel kunnen lukken. En het gebeurde maar niet... En ik dacht, ah, kom op. En de allerlaatste dag ving Dennis dus een vis van 31 kilo.
En zei hebben we ook... wat beelden van? Zullen we daar even naar kijken?
Ja, zeker. Ja, zullen we daar naar kijken. Hij is 31 kilo.
Oh! Yes! Oh,
ja. De blijdschap bij Dennis, ook bij het wegen, dat is wel echt next level. Dat moet jou toch ook je hart doen opfleuren als je dat ziet.
Ja, ik denk dat dit... als ik nu over mijn allermooiste moment van de afgelopen jaar moet spreken... dan is het wel gewoon Dennis die hier PB vangt. Ja, absoluut. De pure emotie bij die jongen. Ik zou graag willen dat ik dan zelf zo extreem had zoals hij. Maar dit, ja, ik vind dit echt prachtig.
Nou, ik denk dat dat ook wel een mooie afsluiter is. Ik wil je bedanken voor je eerlijke verhaal. Ik wil ook namens de kijkers denk ik zeggen van dat het niet vanzelfsprekend is dat iemand de andere kant laat zien van het succes. Het is natuurlijk heel makkelijk om over succes te praten. En dat heb je genoeg gehad. Maar het zou mooi zijn als 2023 dan het jaar wordt waarin de andere puzzelstukjes ook zo op hun plek vallen zoals het vissen op hun plek is gevallen.
Dankjewel.
Nou, dan is de camera voor jou. Voor de laatste boodschap en dan zit het weer op.
Nou, het vangen van dit soort vissen is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar uiteindelijk aan het einde van de dag is vissen gewoon een hobby. En ik denk dat we dat met z'n allen nog iets te vaak vergeten. En dat we het iets te serieus nemen. Maar er zijn heel veel dingen in het leven die echt veel belangrijker zijn.
Nou, dankjewel jongen. Mooie woorden. Jullie bedankt voor het kijken. En op naar de volgende Studio Talk. Ciao.